U hebt net gezongen over de hoge priester. En daar wil ik het graag over hebben. Dat wist u, want als u het een beetje gevolgd had, dan wist u ook dat we vanavond toe zijn gekomen aan Hebreeën 7. Hebreeën 7. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitlegging van zijn naam, koning der gerechtigheid. Vervolgens ook koning van Salem, dat is koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven. En aan de Zoon van God gelijkgesteld blijft hij priester voor altoos. Merkt dan op hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Vers 7. Nu is het onwedersprekelijk dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi die tienden heft. Dat gebeurde onder het oude verbond. De Levieten deden dat. Levi die tienden heft, door Abraham aan het tiendrecht van een ander onderworpen, dus aan die Melchizedek. Want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet kwam. Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers daaronder heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd werd dat hij naar de ordening van Aaron is? Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet. Want hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam, waaruit niemand met het altaar te doen had. Het is immers duidelijk dat onze Heere uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. En nog veel duidelijker wordt het als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat die dit niet geworden is krachtens een wet, met een voorschrift betreffende vleeselijke afkomst, weet je wel, na je zoon, maar krachtens een onvernietigbaar leven. Want van hem wordt getuigd, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft als het zonder kracht en nut is. Immers, de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. En in zoverre het niet zonder een plechtige eed plaats had, want genen zijn zonder eed priester geworden. Maar deze met een eed bij monden van hem die tot hem sprak. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. In zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. En zij zijn in groter getale priester geworden omdat ze door de dood verhinderd werden het te blijven. Doch hij heeft, juist doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En met zulke een hoge priester hadden we ook nodig, heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven, die niet gelijk de hoge priesters van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk. Want dit laatste heeft hij eens voor altijd gedaan, toen hij zichzelf ten offer bracht. Want de wet stelt als hoge priester mensen die met zwakheid behept zijn. Maar het plechtige woord van de eed, die na de wet kwam, stelt de zoon die in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat we zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft, en niet een mens. Tot zover. Moeilijke taal. Het is best slikken als je dit op een rij zet. Maar ik hoop toch dat je door de moeilijke taal kunt heen kijken en dat dit prachtige stuk uit de brief aan de Hebreeën, ja, voor ons tot een stukje eigendom wordt. Iets voor onszelf, voor onze eigen harten. En dat kan alleen maar als je daar de Heere voor gaat danken. Nou, danken voor de moeilijkheden, dat hoeft niet, maar wel danken misschien dat je een klein spoortje licht ontvangt om deze dingen voor je eigen hart te overwegen. Dat kleine spoortje licht kan ik niet geven. De enige die dat kan, is de Heilige Geest. Vanmorgen zei iemand, toen ik in een dienst was, en die spelde mij zo'n microfoontje op met zo'n zakapparaat. U spreekt vanmorgen. Ik zeg, ik hoop het niet. Hij keek me aan en zei, maar u bent toch de voorganger? Ik zeg, ja, dat is wel waar. Maar ik hoop niet dat ik wat zeg. Hij snapt het nog niet en ik heb het hem uitgelegd. En ik was misschien wel bezig een grapje te maken met die vrij jonge man. Maar ik bedoelde het eigenlijk wel serieus. Want ik hoop dat de Heere spreekt. Dato's en woorden die komen niet verder dan ergens tot aan de buitenkant. Maar de Heere kan diezelfde woorden in je hart leggen. En er een inhoud aan geven die ik nooit zelf kan geven. Dat is mijn gebed. Dat is ook mijn verlangen. Ik hoop ook dat je de Heer Jezus ziet en dat je van hem geniet. We zijn in deze bijzondere brief die geschreven is aan gelovigen uit de Joden. Je mag zeggen zelfs Messiaanse Joden, Messias beleidende Joden. Maar daarover is er wat gedoe vandaag de dag. Want zijn de meeste Joden niet Messiaanse Joden? Ja, die verwachten de Messias. En op dit moment is het geroep om de Messias in Israël heel duidelijk te horen. Zelfs te midden van de verkiezingsdrukte is de roep om de Messias helder. Netanyahu zal het niet kunnen. Mevrouw Livni kan het ook niet. Meneer Barak kan het ook niet. Er zijn meer kandidaten die ik niet meer bij naam ken. Maar ze kunnen het niet. En toch is er een roep om de Messias. In die zin zijn ze allemaal Messiaanse Joden of Messias beleidende Joden. Dus die term is een beetje vaag aan het worden. Je zou dus moeten zeggen, Joden die de Heer Jezus als Messias beleiden. Dat is een behoorlijke aanscherping van de term. Nu, hier is een brief die geschreven is aan Joden die de Heer Jezus als Messias hebben leren kennen. Ze hebben hem leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik hoop ook dat dat bij ons allen het geval is, dat we het ook allemaal zo kennen, dat dat niet een soort vage term is van, we zijn ook christelijk. Nou, dat is hetzelfde als een Messiaanse Jood. Dat is iemand die de Messias verwacht. Dat is net zo rekbaar als, we zijn ook christelijk. Maar dat is niet genoeg. Vandaag moet het helder zijn dat we de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke heiland en als onze persoonlijke verlosser. En dat we echt durven zeggen, kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft voor mijn schuld zijn werk aan het kruis volbracht. Het is door hem dat we een kind van God geworden zijn, dat we leven uit God hebben, eeuwig leven hebben. Ik hoop dat je daarin gewoon helemaal meekomt. Niet voor mij, niet voor de club, niet voor de adreslijst. Bestaat al helemaal niet. Niet voor ons, maar voor jezelf. Eeuwig leven. Besef dat de schuld die op je drukt weggenomen wordt als je gelooft dat de Heer Jezus voor die schuld aan het kruis zijn leven wilde geven. Dan ben je een kind van God, heb je leven uit God. Dan komt de Heilige Geest ook in je. De Heilige Geest die je overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, komt ook in je wonen en wil in je zijn werk gaan doen. De gelovigen die hier aangesproken worden, de Hebreeën, kwamen uit die Joodse gelederen en hadden de Heer Jezus leren kennen. En ik heb misschien wel elke avond hierover sprekend gezegd dat ze het gevaar liepen weer mee te gaan met hun familie, met hun buren, met iedereen uit de straat die van jaar tot jaar, 3 keer per jaar, opgingen naar Jeruzalem om daar de Heer een feest te vieren. En zij hadden de Heer Jezus leren kennen. Maar de Heer Jezus was in Jeruzalem uit de gemeenschap gestoten. Ze hebben daar gezegd, en dat waren dus niet, dat was dus niet het gepeupel, dat was dus ook niet een soort crimineel groepje. Dat waren de leiders, dat waren de voorgaande priesters, schriftgeleerden, inclusief de hoge priester, die hadden gezegd, weg met hem, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. Ze hebben dus massaal nee gezegd. En dat waren juist de leidslieden die hen over de streep trokken om dit geroep mee aan te heffen. Wat gebeurt er nu als je meegaat weer naar Jeruzalem, als je weer naar diezelfde festiviteiten gaat, naar diezelfde feesten, de feesten van de Heere gaat? Dan ga je staan aan de kant van hen die net de Heer Jezus eruit gegooid hebben. Ben je het daarmee eens? Nou, waarschijnlijk diep in je hart nee. Maar als je mee gaat doen, dan ga je weer aan hun kant staan. En de brief is eigenlijk gericht aan gelovigen die meer hebben dan wat daar op dat moment in Jeruzalem te beleven viel. Nou, dat is een beetje formele benadering misschien. Maar ik zeg dit nadrukkelijk zo, omdat we vandaag de dag een soort tendens waarnemen van we moeten dus eigenlijk doen wat de Joden doen. We moeten meedoen in hun terminologie, in hun termen, in hun feesten, in hun gedachtegang. We moeten de geschriften van de rabbijnen lezen. We moeten weer terug naar de roots, zoals dat heet. Hè? We zijn immers daaruit voortgekomen. En we moeten opnieuw al deze dingen beleven. We hebben geen moeite mee, maar ik heb wel moeite met mensen, rabbijnen of anderen, die de Heer Jezus niet kennen en die dan norm gaan worden voor ons, die dan les gaan geven aan ons. Want de Bijbel zegt dat over hen een bedekking ligt. Nog steeds. En die bedekking wordt pas weggenomen als ze de Heer Jezus aannemen als hun heiland en als hun verlosser, niet eerder. Daar ligt een enorme barrière vandaag de dag. En daarom is die brief niet alleen een brief van gelovigen, aan gelovigen uit de Joodse families, maar is ook een brief aan ons. En de hoofdzaak van wat hier gezegd wordt is dat we een hoge priester hebben. Een paar keer terug, maar ik zal het herhalen, heb ik willen duidelijk maken dat de hoge priester in elk geval in 3 verschijningsvormen in de Bijbel zichtbaar is. En ook in deze brief zichtbaar wordt. Je zou dat een drieluik mogen noemen. Ik heb ooit door vrienden meegenomen in de Sint-Baafskathedraal in Gent een drieluik gezien van de gebroeders van Eyck. Dat is een pronkstuk daar, dat is een wereldberoemd schilderstuk. 3 panelen, dat drieluik heet het Lam Gods. Het is ook inderdaad prachtig om te zien. Het middelste stuk gaat over het kruis en alles wat daaromheen hangt. Het linkerstuk gaat, als je ervoor staat, over Johannes de Doper. Dat is een keer gestolen geweest, dat hebben ze later weer teruggekregen. Het rechterstuk gaat over de rechtvaardigen in de troon, de rechterstoel van Christus. Dat is weggekaapt en nooit meer teruggekomen. Er is wel een kopietje gemaakt ooit, een andere schilder heeft daar weer inhoud aangegeven. Maar goed, dat drieluik is wereldberoemd. En iedereen wordt eigenlijk geacht om soort uitleg mee te nemen om te zien wat gebroeders Van Eyck hebben geschilderd. Ik kan niet schilderen. Ik ben, wat je dan noemt, misschien wel een domme eend. Ik herinner me nog 52 jaar terug, ik heb het uitgerekend vandaag, dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam. Een hele belevenis. Amsterdam was blij met mij natuurlijk. Maar ik was er nooit geweest. En in militaire dienst, een dag vrij, ik denk, ik ga naar het Rijksmuseum. Ik wilde de Nachtwacht wel eens zien. Want op school geleerd, er was maar één schilderij in Nederland, dat was de Nachtwacht. Ik ben er geweest. Ik sta in die zaal. Ik sta voor een schilderij. Ik vraag aan de suppoos, waar hangt de Nachtwacht? Nou ja, die kijkt me aan en die wijst wel, die kan toch gewoon recht voor je uitkijken. En hij mompelt iets van Boetje van Buten, een cultuurbarbaar of zo. Nou, dat was ook zo. Ik kan u het drieluik van de Heer Jezus niet schilderen. Ik kan proberen biddend te zeggen, kijk nu eens naar dat schitterende schilderij van de Heer Jezus in de brief aan de Hebreeën, in deze brief. En probeer dus te zien dat de Heer Jezus hoge priester was toen hij aan het kruis zijn leven gaf. Dat komt nog helemaal uitgewerkt in deze brief terug, is al genoemd. De Heer Jezus, hij is onze hoge priester. Ook de hoge priester die op de grote verzoendag het werk ging volbrengen. Niet met het bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. De hoge priester, de Heer Jezus. Ja, maar zo'n hoge priester, ik kan me voorstellen dat die Joodse familie zei, ja, maar zo'n hoge priester, uitgetrokken, uit elkaar gerekt, geslagen, gegezeld, bebloed, bespuwd, veracht, uitgejouwd. Ja, maar dat is geen hoge priester. In diezelfde tijd stond er een hoge priester nota bene zeggen, u bent des doods schuldig. Wie moet je dan kan kiezen? Wie van de twee? Als er nog één als een veroordeelde aan een kruis hangt, als een geslagene, als een gegezelde, als een door God verlatene, zonder aanzien, geen gedaante, nog heerlijkheid. Het leek nergens meer op. Of je kiest voor die hoge priester die daar in een prachtig kleed nog in Jeruzalem rondstapte, misschien wel in de buurt van het kruis stond en het volk opnieuw ophitste om te zeggen, weg met hem, weg met hem. Wie kies je dan? De Heer Jezus, de verachte, de versmade, of degene die in een prachtig gewaad door Jeruzalem liep. Ik kan me voorstellen dat als je alleen op het uiterlijk afgaat, dat je dan kiest voor die hoge priester Caiaphas of Annas. Maar in ieder geval, Caiaphas wordt in die tijd als priester aangeduid. De Bijbel zegt dat de hoge priester er normaal gesproken altijd uitzag als een schitterend iemand. Prachtig gewaad, kleurrijk, heel erg kleurrijk. En met goud en met edelstenen, met gouden belletjes en een gouden diadeem, een soort schitterend juweel op zijn hoed, op zijn tulband. Zo liep de hoge priester altijd. Nu de Bijbel zegt dat dat inderdaad zo is. Zo zag hij eruit. Maar deze brief zei, dat had ik toen in hoofdstuk 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, hoofdstuk 2 al. En die uitdrukking met eer en heerlijkheid komt terug in Exodus 28, waar Mozes hoort van de Heer, je moet voor je broer Aaron klederen maken tot een prachtig sieraad. Natuurlijk is dat ene Hebreeuws en het andere is Grieks. Maar het heeft dezelfde lading. Het wordt tot een prachtig sieraad met eer en heerlijkheid. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, maar die Jezus hing toch aan het kruis? Die Jezus werd toch uitgejouwd? Die Jezus is toch geslagen, gegezeld, bespuwd, bespot, veracht? Ja, die Jezus, die Heer Jezus, is hoge priester. Het is even slikken dat degene die aan het kruis in alle verachting hing, dezelfde is als onze hoge priester die met alle glorie en alle heerlijkheid en alle schittering en alle goud en alle juwelen voor God verschijnt. Zoals de hoge priester normaal in het heiligdom zijn dienst verrichtte. De hoge priester met namen van de stammen Israël op zijn borst, met namen van de zonen van Jacob op zijn schouders, met gouden belletjes, het geluid van zijn stappen kon je horen, met die prachtige plaat, Urim en Tummim, licht of lichten en volmaaktheden, alles is bij hem te vinden. De hoge priester heeft in elk geval twee aspecten. Eén dag per jaar liep de hoge priester in de oude tijd anders dan de 359 andere dagen. 359 dagen schitterend. Eén dag in een eenvoudig, simpel, wit kleed. Dat was op de grote verzoendag. Toen de Heer Jezus zijn werk aan het kruis ging volbrengen, was hij niet, laat ik maar zeggen, in glamour en in glitter te herkennen. Hij was heel eenvoudig. Hij kwam bij ons heel gewoon. Een derde aspect van het hoge priesterschap is dat hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daarover gaat het hier. Ik wil het nog een keer zeggen. Ik kreeg een vraag een keer. Wat betekent eigenlijk dat woord ordening? Dat is ook niet zo makkelijk misschien. Maar ja, misschien hebt u ooit een keer in Rooms-Katholieke kringen geluisterd en nu heb u de orde van de Jezuïten wel eens opgemerkt, die taal, of de Franciscanen, of een andere kloosterorde, zo heet het, hè? Groep, kleur, richting. Bij het woord orde moet je dus niet denken aan de netheid en aan, laat maar zeggen, precies op een rij staan, maar voetspoor. Richting. In dezelfde stappen staan. Zoals iemand begon met een bepaalde geloofsbeleving, gingen anderen in diezelfde voetsporen verder. Dat idee, dat is de ordening. De route. Maar van die Melchizedek is er maar één. We lezen nergens dat er na Melchizedek, Genesis 14, nog een soort zoon van hem, of nog nazaten van hem. Nee, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen, einde van leven. Weet u, in Hebreeën 7, waar we vanavond naar kijken, ligt een hele bijzondere route. Ik hoop dat u dat eens een keer oppakt. Ik kreeg een telefoontje of ik wilde spreken op een mannenvereniging van de Gereformeerde Kerk in Nijverdal. Dan en dan. Ik heb het aangenomen. Maar van de mannen waren er als... Dat is toch niet iemand met allerlei inlegkunde, hè? Ik snap dat. Want ik word beticht van inlegkunde als ik typologisch iets uitleg. Dat is een soort lading stoppen, erin stoppen, wat er dan naar sommigen hun mening niet in zou zitten. Nou, hier in Hebreeën 7... zit een stuk typologie van je welste. Notabene in de schrift zelf, dus in de tekst zelf, typologie. Welke typologie? Nou, dat is die van Melchizedek. Zou Melchizedek nooit geboren zijn? Zou Melchizedek nooit gestorven zijn? Jazeker. Maar omdat we dat niet hebben, wordt hij als een soort type, als een soort schilderij, als een soort voorbeeld neergezet. Kijk nu eens naar Melchizedek. Kijk eens hoe die op de Zoon van God lijkt. Kijk eens dat je in dat schilderij van Melchizedek, in de type Melchizedek, ineens de Heer Jezus kunt herkennen. Dat is de insteek. In de tekst opgenomen. Melchizedek, ja, van hem weten we niet of hij geboren is. Van hem weten we ook niet of hij gestorven is. En van de Heer Jezus weten we, ja, hij is inderdaad geboren in Bethlehem, maar hij was er al voordien. Hij is wel als een kind geboren, maar als een zoon gegeven. Hij was al zoon. De Heer Jezus, ja, hij is gestorven aan het kruis. Nee, hij heeft zijn geest overgegeven, zegt het evangelie naar Johannes. Hij bleef, en hij was de eeuwige. Het is even slikken. En Melchizedek was koning van Salem, Jeruzalem, Salem, ja, precies, daar. Gedoe over in de hele wereld, absoluut. De hele wereld valt over Israël. Ik snap het ook wel een beetje, want ze doen het misschien niet al te goochem. Sorry voor dat Joodse woord, dat Jiddische woord. Maar Jeruzalem is de stad van de grote koning. En dat blijft. Of ze dat in Iran nu leuk vinden of niet, maakt niet uit. Hij blijft. Die stad van de grote koning, Salem, wordt de plaats waar de grote koning gaat verschijnen. De Heer Jezus, koning van Salem, zo. Dus het was al lang voor David, inderdaad, al lang voor David, voor Salomo. En hij was bovendien koning van de gerechtigheid. Dat had te maken met zijn naam. Dat is natuurlijk iets wat je jezelf opplakt. Je laat jezelf koning der gerechtigheid, Melchizedek noemen. Dat betekent koning van de gerechtigheid. Nee, de Heer Jezus. Priester van God de Allerhoogste. David was geen priester. Salomo was geen priester. En uit Juda kwam helemaal geen priester, zei onze tekst van vanavond. Nergens staat dat er een priester uit Juda, uit de stam Juda zou komen. Terwijl de Heer Jezus uit de stam van Juda, uit de lijn van David, is ontsproten. Melchizedek. Kijk, die voetsporen, dat wat je toen een ogenblik zag, heel eventjes maar, in het leven van Abraham. En Abraham was toch echt de vader der vaderen. Dat was toch een aartsvader, een soort begin van Israël. Die aartsvader heeft Melchizedek wel herkend en erkend, heeft gebogen. En Melchizedek heeft Abraham gezegend. Nou, ongetwijfeld wordt het mindere door het meerdere gezegend. Dat betekent dat toen duidelijk werd dat Abraham de mindere was en dat Melchizedek de meerdere was. Dat moet je goed onthouden als je anderen zegent. Ongetwijfeld wordt het mindere door het meerdere gezegend. En Melchizedek deed dit. En Abraham gaf aan Melchizedek tienden van de buit. Of tienden van alles wat hij had. Het is een beetje verschillend in de vertalingen. En wat zegt hier de schrift? Typologie. Echt waar. Kijk eens wat er nu gebeurde. Ja, Levi was nog niet geboren. En de Levieten ook nog niet. Maar Aaron was een Leviet. Die kwam uit Levi. Wat gebeurde er op dat moment? Op dat moment gebeurde er iets bijzonders. Namelijk dat Levi, dat Aaron en zijn zonen gezegend werden door, ja, door een ander. Een priester van God. En Abraham gaf tienden, gaf 10% van alles wat hij had. Maar Levi, die later de tienden moest incasseren, ervoor zorgen moest dat de, laat maar zeggen, dat het hele bedrijf tussen aanhalingstekens van tempel en zo voortgang kreeg, dat Levi dus al tienden gaf in Abraham. Natuurlijk was Levi er nog niet. En de zonen van Levi, Aaron en zo, die waren er ook nog niet. Maar dit is de taal. Zie je dat typologie in deze bijzondere tekst te vinden is? Een hele bijzondere opsomming is dit. Het is echt uniek. Voor iemand die Bijbelstudie doet, is dit een van de sterkste bewijzen dat je met typologie ook verder mag. Abraham heeft tienden gegeven. Wie is er nu meer? Levi, Aaron of die Melchizedek? Ja, die Melchizedek, maar die zegen. Ongetwijfeld wordt het mindere gezegend door het meerdere. Hele bijzondere taal, hè? Met andere woorden, beste mensen, Joodse gelovigen, als je weer naar Jeruzalem gaat, daar staat nog steeds een hoge priester in de lijn van Aaron. Daar staat nog steeds een Levitisch priesterschap. Die functioneerden nog in die tijd. En die doen nog de dienst. Maar onze hoge priester, de taal, gelovigen, we hebben een hoge priester die meer is dan Aaron. Die, en Aaron erkende dit, heeft weer de taal terugdraaien. Ik hoop dat het taalgebruik overkomt. Ja, die erkende dit door te zeggen, ja, u bent meer, we geven u de tiende. Die taal is misschien wat lastig voor ons. Maar dat staat hier wel. Onze hoge priester, is er een naar de ordening van Melchizedek. En dit is meer dan Abraham en Levi en Aaron en al zijn zonen. Begint het al een beetje te vallen, dat muntje? Wordt het dan niet tijd dat je eens een keer gaat zeggen, Heer Jezus, u bent toch groter dan ik dacht? Want u bent meer. U bent veel en veel meer. En bovendien, de zonen van Aaron, die werden weer door een andere zoon opgevolgd. En die mensen stierven. Maar onze hoge priester blijft. Sterft niet. Eeuwig leven. Zonder begin van dagen. Zonder einde van leven. Zie je wat? Deze route, dit principe, Heer Jezus, maar u blijft. Bij Aaron kon je dus terecht voor je met je problemen. Je kon hem als een soort counselor aanspreken en vragen van wat vindt u hiervan of wat vindt u daarvan. En Aaron zou antwoord gegeven hebben. Maar als Aaron gestorven is, dan moet je naar zijn opvolger, moet je het verhaal weer vertellen. Moet je nog een keer het hele, moet ik nou weer bij het begin beginnen, hoe het allemaal ging en hoe het verder ging en hoe het afliep. Nou, bij onze hoge priester is dat niet zo. Je mag het één keer vertellen. En hij leeft. En hij blijft leven. Hij vergeet het niet ook. Onze hoge priester is in eeuwigheid priester. Melchizedek. En dat Melchizedek priesterschap is heel bijzonder. Hij kwam Abraham tegemoet met brood en met wijn. Ik ga een sprongetje wagen. Er komt een moment dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel. Wij die nu hier zitten en de Heer Jezus kennen, gaan naar hem. Dat zegt de Bijbel. Misschien wel vandaag. Misschien morgen. Maar we gaan hier vandaan. We gaan naar de Heer Jezus. We worden opgenomen. We gaan naar hem. En we zien hem. Als priester, ja ook. Maar ook als bruidegom. Ook als hoofd van het lichaam. We zien hem in zijn glorie en zijn heerlijkheid, worden door hem zelfs in het huis van de Vader gebracht. We gaan naar de Heer Jezus. U mag mee, u kunt mee. De trein is niet vol, u kunt er nog bij. Spring in die trein. Nu nog. Vanavond kan dat nog. Ik weet niet hoe lang de trein op station Veenendaal staat. Ik bedoel niet letterlijk, maar u begrijpt het. Ik weet het niet. Maar er komt een moment dat de trein weggaat. En dan kun je niet meer springen. Dan is het gebeurd. De trein wordt verwacht in de hemel. Ik heb het de vorige keer gezegd. De haven is in zicht. En de voorloper is al naar binnen gegaan. Wij gaan ook. Maar dan komen wij met hem terug. Dat is een ander onderwerp. Hè? Dat is niet. Wij verwachten de Heer Jezus. Ja, dat verwachten we nu. We kunnen nu naar hem gaan. We worden door hem opgenomen. Door hem weggevoerd. Door hem in het huis van de Vader gebracht. Schittering, heerlijkheid, zegen, lofprijzing, aanbidding. Alles gebeurt. Maar dan komt er een moment dat hij terugkomt. Hij komt terug hier op aarde. Hoe komt hij dan terug? In schittering en in glorie. En dan blijkt dat hij die de Heere der Heren is, hij die de koning der koningen is, de koning van de gerechtigheid is, Melchizedek, dat hij de koning des vredes is, koning van Salem, dat hij daar in Salem, in Jeruzalem, zal gaan komen, dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die even bij Jeruzalem ligt, en dat van daaruit de zegenstroom gaat komen. Zoals Melchizedek met brood en wijn Abraham tegemoet trad. Zo komt de Heer Jezus uit de hemel met brood en wijn. Met de volle zegen van het nieuwe verbond. We hebben een andere priester. Niet naar de stam van Levi, maar naar de stam van Juda. En omdat er een verandering plaatsvond, moest er ook noodzakelijk een verandering in formuleringen zijn. Nou, die is er. En Levi werd via zijn lijn priesters, werden priesters, Levieten werden priesters en werden daarna opgevolgd door anderen. Niet door eedswering, zegt de tekst van ons, maar omdat ze gewoon afstamden van. Maar dan komt er een priester die blijft tot in eeuwigheid, onze Heer Jezus. Nou, zulke hoge priester hebben we nodig. En die hoge priester die wij hebben, heeft dus ook het derde aspect van hoge priesterschap. Niet alleen het kruis, niet alleen dat hij nu voor jou leeft en nu voor jou tussen beiden treedt, nu voor jou zijn geluid laat horen in de hemel, nu jouw naam op zijn schouders draagt. Niet dat hij nu alleen voor jou bezig is, maar hij is ook degene die uit de hemel komt met de zegen van brood en wijn. Je kunt bij brood en wijn van het avondmaal allerlei dingen zeggen. Dat heb ik ook wel gedaan. Maar het is niet of-of, het is en-en. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus tegen jou zegt, kom en eet met mij aan mijn tafel? Lieve broeder en zuster, je bent welkom en hij laat zich op dat moment zien in brood en wijn. Hij laat zien wie hij is, wat hij deed. Dat is ten diepste met hem samenkomen in het heilige, bij hem zijn om met hem te eten. En dat zijn prachtige uitdrukkingen. Maar voor Israël komt in de toekomst een moment dat hij uit de hemel komt en met de zegen van wijn en brood verschijnt. En die wijn blijkt een betere wijn te zijn dan ze ooit hebben gehad, Johannes 2. Dat brood blijkt een betere zegen te zijn dan ze ooit gehad hebben, Johannes 6. Mijn bloed en mijn vlees. Mijn bloed is ware drank en mijn vlees is ware spijs. Hij verschijnt, de Heer Jezus, onze hoge, ja, maar ook hun hoge priester. Wat er ook gebeurt in Israël, wie ook het bewind gaat voeren, maar dit moment komt. Daar hebben de volkeren geen antwoord op. Die zullen gedwongen van jaar tot jaar heen trekken naar Jeruzalem om daar het Loofhuttefeest te vieren. Wat een dag zal het zijn voor hem, die daar in Jeruzalem zo miskend en verguisd werd. Die zal daar, uitgerekend daar, eer en glorie krijgen. En wij kijken nu en zeggen, Heer Jezus, die glorie, die eer willen we u nu geven. Die willen we u aanbieden. En ik wil u gewoon vragen vanavond of je zou willen danken voor de hoge priester die aan het kruis zijn leven voor jou gaf. Dat moet je echt doen, Heer Jezus. U bent met uw eigen bloed ingegaan in het heiligdom. Niet met vreemd bloed. Dat heeft toch nooit iets gebracht. Maar u hebt het gedaan, Heer Jezus. Ik hoop dat je ten tweede nu gaat danken voor de hoge priester die nu bij God is en die nu voor jou leeft en voor jou tussen beiden treedt, waarvan de Bijbel zegt, wij zien hem. Je kunt hem zien. Als wij nu zouden beginnen met te zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u daar bent. De dienst verrichtende in de ware tabernakel. Niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. De dienst verrichtende in het heiligdom. Daar doet u voor mij de dienst. En als je dat zegt, voor mij aan het kruis gestorven met uw eigen bloed, echte grote verzoening aangebracht. B. Voor mij verricht u de dienst in de ware tabernakel. Wie zou u nog naast hem willen zien dan? Zou je dan bij mij te raden willen gaan? Valt tegen hoor. Maar het kan ook niet. Er blijft maar één over. Zou je dan nog naar Jeruzalem willen gaan, beste gelovigen uit de Hebreeën? Zou je dan weer bij Caiaphas willen staan? Die willen we niet. Terwijl u net gedankt hebt voor die zij niet wilde, voor die hebt u gedankt, voor die hebt u uw knieën gebogen, voor die hebt u gezegd, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij aan het kruis uw leven gaf. Dank u wel dat u in de ware tabernakel voor mij leeft, voor mij tussen beiden, dat u daar voor mij bent, dat u mijn naam op uw hart en op uw schouders hebt, dat u daar voor mij spreekt. Zou u dan willen zeggen, ja maar die, van die Caiaphas mensen, die zeggen, die willen we niet. En u hebt net gezegd, die wil ik juist, dat is hem. Hij is het. En bovendien is degene die u net bedankt hebt voor zijn geweldige dienst aan het kruis en nu in het heiligdom, dat hij degene is die terugkomt als de echte hoge priester. Koning van Salem. Ja, ja. Geen verkiezingen meer van meneer Netanyahu of de andere heb ik ook al genoemd. Barak of mevrouw Livni. Nee, dat hoeft niet meer. Hij is er. Koning van Salem. Koning van de gerechtigheid. Dus even slikken dat zo iemand in Jeruzalem zou kunnen zijn. Koning van de gerechtigheid. En dat alle mond gestopt wordt. En iedereen met stomheid geslagen is, omdat ze geen enkel antwoord meer hebben. Zoals ze in de dagen van de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, sommige momenten hadden van, wat gebeurt hier? Ze hadden geen antwoord. Ze hadden geen reactie meer. Ze waren gewoon helemaal murmig gemaakt. Niet kapot geslagen, maar ze hadden hun wijsheid losgelaten op hem. En hij had zodanig geantwoord dat ze geen enkele reactie meer gaven. De Heer Jezus. Hij komt terug in Jeruzalem. Priester van God de Allerhoogste. Nooit is er een koning priester geweest. Als een koning dat wel probeerde, ging het altijd mis. Bij Saul, bij Uzzia. Altijd ging het fout. Maar dan is er een priester koning. En die priester koning is mijn hoge priester. Dat is mijn heiland. Word je dan niet een beetje blij dat hij eer krijgt, dat hij glorie krijgt, dat hij dank ontvangt, dat hij bejubeld wordt? En waarom ga je dan een alternatief zoeken? Waarom ga je dan met je buren mee? Waarom ga je dan met je vrienden mee? En die nou weer op zoek zijn naar iemand. Er is niemand anders. Er is gewoon niemand anders. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Hij is alles. Hij is God de Zoon tot in eeuwigheid. Het staat allemaal in die tekst. Onze hoge priester is subliem, is geweldig, is buitengewoon. Zoek niet verder. Het lijkt wel reclame voor een handeltje of zo, maar ik bedoel dat niet commercieel. Maar hij is het gewoon. Hij is alles. En sluit hem in je hart, bedank hem voor wie hij is en dank voor wat hij heeft gedaan, maar ook nog ga doen. En als je dan aan het avondmaal gaat, zou je dan niet willen zeggen, dank u wel Heer Jezus. Ik wil nu uitdrukken dat ik bij u hoor. Snap je, dat is die prachtige symboliek in eten van hetzelfde brood en drinken van dezelfde beker. Schitterend is het. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En daar mag je blij om zijn. En vanaf het moment dat hij alles voor je wordt en alles voor je is en je hem bedankt, maar dat moet je wel doen. Je moet hem wel bedanken voor dat wat hij heeft gedaan en nog doet. Vanaf dat moment denk je, ze kunnen me allemaal het heen en weer krijgen. Het kan me allemaal gestolen worden, want Ik heb de Heer Jezus. Ik heb hem. Wat moet ik nog meer? Ik weet dat dat een enorme versimpeling is. En misschien wel heel stom kan overkomen bij de buren. Maar ik heb het niet over de buren. Ik heb het vanavond over jou. En over mezelf. En over het hart dat door de Heilige Geest wordt aangestuurd. Om hem zo te omarmen. Zo te koesteren. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat we zulke een hoge priester hebben. Die gezeten is ter rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet een mens. Het Jeruzalem gebeuren was nog steeds opgericht door een mens. En de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Met andere woorden, de opeenvolging van priesters heeft niets opgelost. Ja, weer een nieuwe. We krijgen misschien wel een nieuwe koning een keer in Nederland, na zoveel tijd. Ja, maar wat verandert er dan? Ja, eigenlijk niet zoveel. Maar weer een nieuwe. De wet, weer een nieuwe. Maar heeft het echt iets opgelost? Nee. Er moet een verandering van wet zijn. Van wetmatigheid soms, maar ook een verandering van wat God had voorgeschreven in de 5 boeken van Mozes. En die verandering is gekomen. Door wie? Nou, door de priester. Naar de ordening van Melchizedek, in de voetsporen van Melchizedek, dat is de verandering. En jij en ik hebben die verandering gezien en we denken daar misschien nooit over na. Moet je wel doen, want de gevaren liggen op de loer. Zoals er voor de Joodse gelovigen van toen gevaren waren om weer mee te gaan naar Jeruzalem, zo gaan er vandaag gevaren rondom je liggen die je mee willen sleuren naar een soort godsdienst zonder de Heer Jezus. dan is hij niet meer God. Hij is ook niet meer koning. Hij is van alles niks meer. Een goed voorbeeld, ja. Een soort heilige, maar dan met een kleine letter, die veel goeds gedaan heeft voor de armen. Hij was heel sociaal bewogen. Hij deelde zijn brood met anderen. Dat blijft erover. Een heel simpel verhaal. En het gevaar is er heel sterk. Er is ook nog een ander gevaar. Ik heb dat aan het begin gesignaleerd. Dat je nu weer uitgenodigd wordt om in te duiken in wat de rabbies allemaal gezegd hebben. Nu, wat zij gezegd hebben over de Heer Jezus. Als ze hem niet kennen als hun heiland en verlosser, vergeet het maar. Je mag naar hun taal luisteren, naar hun uitleg een keer luisteren. Maar bedenk alsjeblieft dat ze, zolang die bedekking er is, geen zicht hebben op de Heer Jezus. Ik ben een beetje cru, een beetje streng misschien. Maar ik hoop dat u mij begrijpt. De enige echte lichtbron is de Heilige Geest die ons van Gods wegen geschonken is. En die komt pas als je gelooft in de Heer Jezus. Dan ben je rijk, hè? Dan ben je Gods hoogverheven troon. Daar is hij. Daar spreekt hij. Daar pleit hij. Daar draagt hij jou. Daar leeft hij voor jou. Nee, hij is niet van niet van Levi. Hij is niet een nazaad van Aaron in die zin. Hij is in een andere stam gekomen. Dus er moest een verandering komen. En neem nu vanavond dus de moeite om Psalm 110 te overwegen. Daar wil ik mee afsluiten. Ik wil er ook een stukje van voorlezen. Psalm 110. Misschien kun je het opzoeken. Psalm 110. Van David. Een psalm. David was koning in Sion. Mag ik daar als een kleine intro iets van zeggen over Psalm 23? Daar is David de herder. Dat was hij immers. En hij zegt, de Heere is herder. Zo van, vergeet mij maar, je moet een andere hebben. Psalm 110. David is koning. Hij zegt in feite, vergeet mij maar. Je moet een ander hebben. David heeft een profetisch vergezicht gekregen. Tijdens het zingen werd er heel vaak geprofeteerd. Werden er dingen gezegd die nog verborgen waren. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Waar heeft hij dat vandaan? Ja, ik denk dat de Heilige Geest hem dit ingegeven heeft. Ik denk, dat geloof ik stellig. En dan staat hier, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb tot een voetbank voor uw voeten. Wie zou dat gezegd hebben? Toen de Heer Jezus binnenkwam, na zijn werk aan het kruis. Toen hij is opgevaren, hemelvaartsdag. Toen heeft God gezegd, zet u aan mijn rechterhand. Daarop zegt de Bijbel, hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Neem die plaats, die is voor jou, die is voor u. Totdat ik alle vijanden gezet heb tot een voetbank. Alles was tegen hem. Alles was tegen hem. Nog 5 of 6 in Jeruzalem dachten er anders over. Alles was tegen hem. Al je vijanden zullen tot een voetbank voor je voeten zijn. De Heere, zegt vers 2, strekt van Sion uw machtige scepter uit. Sion was de plaats waar David regeerde. Het Sion van de heilige Israëls. Maar hij heeft het niet over zichzelf. Heerst te midden van uw vijanden, uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw heerbouw. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de touw van uw jonge mannen voor u op. Hij zegt dus eigenlijk, er komt een moment dat alles een en al gewilligheid is. Nou, dat was niet zo bij het kruis. Dat was een en al precies het omgekeerde. Ze waren helemaal niet gewillig. Ze waren gewoon hartstikke katterig, weg met hem, kruisig. En we willen niet dat die koning over ons is. We willen niet dat hij, we hebben geen koning dan de keizer. Maar dan komt er het moment dat heel zijn volk een en al gewilligheid zal zijn. En dat er uit een soort mist, een soort dauw, een keur aan jonge mannen, een heel nieuw volk, een nieuwe generatie opstaat. met één verlangen, een heilige feestdag, als dauw van u, om voor u daar te zijn. De Heer heeft gezworen, zegt vers 4, dat heb ik een paar keer geciteerd, en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchizedek. Psalm 110 al, niet Hebreeën 7, Psalm 110. De Heer is aan uw rechterhand, hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn, hij houdt gericht onder de heideren en hoopt lijken op verpletterd hoofden in het wijde veld. Hij dringt onderweg uit de beek, daarom heft hij het hoofd op. Ik zou wel over die hele psalm willen nadenken met je, dat lukt niet meer. Maar hier staat dat David zegt dat God gezworen heeft dat hij, de overwinnaar, degene die aan zijn rechterhand zit, die nadat hij het werk volbracht heeft, die ereplaats gekregen heeft, dat hij de koning zal zijn. En dat alle vijanden als voetbank voor zijn voeten worden gezien. En dat hij priester zal zijn naar die ordening van Melchizedek. Als je zo'n psalm leest, dan denk je, dit ga ik koesteren. Dit ga ik als een soort kleinoot om mijn hals binden, om dat met een taal uit het Hooglied te zeggen. Dat is een bijzonder stukje, waardevol kunstwerk, om dit mee te nemen in je hart en om daarin te staan. Mijn vraag is aan het eind: ben je blij met de Heer Jezus? En eigenlijk zouden we met z'n allen moeten gaan zeggen: ja, Heer Jezus, we zijn zo blij met u. We houden van u, Heer Jezus. Maar u hebt het gedaan. En u komt ons halen, u komt ons brengen, en we vallen van de ene verbazing in de andere, maar we gaan met u terug en dan is de hele wereld verbaasd. Dan knielt alles voor u. Dat is die taal van elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat u Here bent. Dat gaat dan gebeuren. Uw volk is een en al gewilligheid. Wat zou er aan kenmerkens bij ons mogen of moeten zijn vandaag? Mijn antwoord is een stukje van Psalm 110. Wij, uw volk, zijn een en al gewilligheid. We prijzen u, Heer Jezus. We danken u, Heer Jezus. We verwachten u, Heer Jezus. We kijken naar u uit. We willen graag dat u die plaats van eer en glorie en aanbidding krijgt. Heer Jezus, we zijn blij met u. We willen een en al gewilligheid zijn. In mijn hart is dat ook. Zonder enige schroom, zonder enige moeite. Heer Jezus, u bent alles. U bent de Heere. U bent de koning. U bent de priester. U bent degene die met uw zegen komt. Wij, de minderen, worden door u gezegend. Heer Jezus, er komt een moment dat alles buigt voor u. Dat Israël brood en wijn krijgt van u. En u wilt het nu al tegen ons zeggen, maar ik heb je al die wijn, die vreugde gegeven. Ik heb je die blijdschap al gegeven. En ik wil je voeden met mijzelf. De Satan biedt surrogaat aan. Heeft een alternatief. En probeert ons te lokken met van alles uit zijn programmaboekje. Maar u, Heer Jezus, u hebt alles, u bent alles en u zult alles zijn. Ik heb genoeg aan u, o Heer.